Het was ook, het is al een artikel van 10 dagen geleden dat je geschreven had op vrede.be. En dat ging over de uitgaven, de militaire uitgaven. Het was ook gisteren sterk in het nieuws. Volgens jou, of vrede, komt er dus op neer dat, ja, dat we dit helemaal niet te weinig geld uitgeven aan defensie, als ik het goed begrijp.
Wel, ik zou, als ik het eerst eens in een globale open trek, hè, als we kijken naar de NAVO als alliantie, want daarover gaat het natuurlijk, we zitten in binnen die NAVO en daar zijn een aantal zogenaamde verplichtingen, zoals de NAVO-norm van 2%, waar elk land aan moet voldoen. Dat wil zeggen 2% van uw inkomen, bruto binnenlands product, moet je uitgeven aan het militair apparaat. Wel, als we kijken naar de NAVO als such, dan zie je dat nu al zo is dat 55% van alle wereldwijde militaire uitgaven op konto van de NAVO zijn. Als je dan Rusland daar tegenover stelt, dan zitten we daar 10, 12 keer hoger. Nu, op dit ogenblik is de NAVO, of zijn de NAVO-landen aan een enorme inspanning, militaire inspanning bezig, en daar dus ook België bij. En dus dat betekent dat in de komende jaren daar nog vele, vele miljarden bij komen. Als het klopt dat wij naar 3% moeten gaan, want dat is een beetje waar we naartoe dreigen te gaan met de komende NAVO-top in juni in Den Haag, dan betekent dat zomaar eventjes een 400 miljard extra bovenop het huidige gezamenlijke budget van de NAVO-lidstaten. Als ik dan nu België neem, dan zie je dat wij volgens de NAVO-cijfers zelf in 2017 3,9 uitgaven aan het militair apparaat en in 2024 is dat 7,9. Dus dat is al een verdubbeling. En toch beweren een aantal politici dat we al jaren gedesinvesteerd hebben en defensie verwaarloosd hebben, terwijl een verdubbeling was van het militair budget. Er zijn twee beslissingen geweest, één onder de regering van Michel, ter waarde van 9,2 miljard voor investeringen in militair materieel. Daar zitten onder andere die F-35's bij. En dan de vorige Vivaldi-regering heeft dan ook nog eens beslist om 10 miljard in het militair apparaat te investeren. Dus dat zijn megabedragen. En wat nu de regering wil, is naar 2% gaan. Dat betekent in 2029, want dat is het doel, hè, tegen dan 2029, dat betekent naar 13,5 miljard groeien. Dus dat is 5,5 miljard meer. En in 2034 moet dat dan 2,5% zijn van het bruto binnenlands product. En dan zou dat neerkomen op 18 miljard of 10 miljard meer dan vandaag. En voor ons is dit een waanzinnig iets. Het is absurd, te meer omdat we met een grote tekorten zitten op de begroting. Europa oplegt dat we moeten besparen. Dat zit ook in dat regeerakkoord. Over sociale uitgaven en openbare diensten gaat het rond de 18 miljard, denk ik, dat men wil besparen. En tegelijkertijd gaat men dus vele miljarden in diezelfde periode steken in het militair apparaat.
Ja, en wat het een beetje moeilijk maakt, al die cijferdans, is als men het over, ene keer heeft men het over per jaar en de andere keer heeft men het over ja, het voor de komende begroting van de komende, of de komende legislatuur beter, van 4 jaar of zo. Maar het was wel zo dat er wel die uitgaven voor het leger / defensie, een lange tijd was dat wel, ga ik maar zeggen, niet geïndexeerd, om het een beetje eufemistisch uit te drukken. Ik heb het dus gisteren proberen op te zoeken. Ik vond eigenlijk alleen maar op de artificiële intelligentieplatformen wat cijfers voor alles, maar die misschien niet helemaal juist zijn, maar de trend wel aangeven. En als ik keek dan van 2010 tot 2019... was er eigenlijk helemaal geen toename van het defensiebudget. Dus dat betekent, of zelfs een afname in absolute cijfers, dat betekent toch zeker in werkelijke cijfers dat er effectief een afname was. En we zaten beneden de 1%, hè? Dat was het toch.
Maar dan, ja, eventjes zaten we onder die 1%.
Maar dan is het veranderd, dan is het gekeerd.
Dan is de inhaalbeweging gedaan, hè?
Ja, dus sedert 2019 of 2020, ieder jaar 10-15% erbij, zie ik gemiddeld. Ja. En dat zouden we nu, want 2024 zouden we wat dan nog uitkomen op 8 miljard of zo bijna.
Ja, kijk, als ik de NAVO-cijfers erbij neem, hè, en het gaat over de absolute cijfers, hè, dus de concrete cijfers, dan zie je dat we, zoals ik zei, in 2014 3,9 hadden. Daar zijn we een tijdje blijven onthangen tot 2019 en dan is het gestaag omhoog gegaan. Hè. 2018 was het al 4,1, dan 4,2.
Wel, niet gestaag, redelijk stijl omhoog, hè. Dat is 15%
per jaar. En dus bijvoorbeeld, tussen 2021 en 2022 is daar meer dan een miljard bijgekomen. Hè? 5,2 naar 6,5. Dus dat is een enorm traject. Hè? En dus van 2022 naar 2024 zou het gaan over nog eens 1,4 miljard meer. Dus dat zijn enorme stijgingen die denk ik op weinig departementen worden opgetekend. Waar het mij over gaat is het doel daarvan. Ik denk dat de NAVO nu al eigenlijk een capaciteit heeft die meer dan voldoende groot is om zogenaamde dreigingen af te wenden. Maar die norm als such zegt niks. Hè. Het feit dat we 2% moeten uitgeven zegt niks over de inrichting van het defensieapparaat en de behoeften van het defensieapparaat zelf.
Ja, maar om op dat punt, Ludo, toch de respons die dan hoort is van ja, we kunnen de Hollanders die kunnen hun eigen haven beschermen, wij niet. We moeten zo'n afweersysteem hebben. Wat is uw respons daarop?
Wel, ik kan alleen maar vaststellen dat Nederland een enorme stijging heeft doorgemaakt van 8 miljard in 2014, als ik het goed voor heb, naar 22 miljard vandaag. En wat is het resultaat? Men krijgt het niet meer uitgegeven. En dat is dus de absurditeit ervan. Dus dat gaat niet over de concrete behoeften altijd. Ten tweede, men zegt altijd er zijn dreigingen. Men moet men zeggen welke dreiging er is. Men verwijst natuurlijk naar Rusland. Rusland zit in een oorlogsmoeras verwikkeld. In Oekraïne, Rusland geeft nu al 7% bijna uit, 6,5 tot 7% uit van zijn bruto binnenlands product aan het militair apparaat en zit dus echt op zijn tandvlees wat dat betreft. En met een economie die kleiner is dan Duitsland, of laten we zeggen iets groter is dan dat van België en Nederland samen. Dat is eigenlijk het land waar we over spreken, hè, en de capaciteit waarover we spreken. En dus nu doet men alsof dat Rusland dreigt, dat binnenkort de NAVO wordt aangevallen. Dit is natuurlijk ongelooflijk te absurd voor woorden. En jammer genoeg, blijkbaar nemen veel mensen, ook in de journalistieke wereld, dat heel serieus. He, maar dat is natuurlijk de angstpsychose die men gebruikt. Ik verwijs naar de uitspraak van Rutte toen hij een toespraak hield voor het Europees Parlement, waarin zei, als we niet meer investeren, zullen we binnenkort allemaal Russisch spreken. Dat soort dramatiek. En dit is natuurlijk complete absurde onzin, propaganda van de hoogste graad. Ja. Dit is helemaal niet wat de realiteit wil.
Maar dan zeggen ze daartegen waarschijnlijk, ja oké, wel, is dat zo? Want ja, de Russen zijn wel Oekraïne binnengevallen. Dus waarom zouden ze niet, en de Baltische Staten zijn in het verleden met toch een moeilijke relatie, opnieuw om het eufemistisch uit te drukken, met Rusland of ten tijde van de Sovjet-Unie enzovoort. Dus er is wel een dreiging.
Ja. Wel, nee, dat is een beetje natuurlijk een abstractie maken van de voorgeschiedenis ervan. Wat Rusland op de tenen heeft getrapt, zou ik maar zeggen, is het feit dat die NAVO 1 voortdurend naar het oosten opschoof. Wat betekent dus dat je een militaire alliantie hebt die dichter bij jouw grenzen komt en dus rechtstreeks aan jouw grenzen komt. En natuurlijk, de actie van Poetin heeft het alleen maar erger gemaakt, want ondertussen is Finland erbij gekomen en dan door een extra grote grens erbij. Maar bovendien zeggen ze dan tegen Oekraïne, je wordt lid van de NAVO. Waar dus op dat ogenblik al een Russische minderheid is, dat heeft te maken met de voormalige Sovjet-Unie van een kleine 20%, die dat helemaal op dat ogenblik niet zag zitten. En wetende dat op de Krim de Russen een belangrijke militaire basis hebben, op basis van een akkoord met Oekraïne. De Krim dat tot 1959 trouwens bij de Russische Federatie hoorde. En dan zeg je eigenlijk tegen de Russen, kijk, Oekraïne wordt lid van de NAVO, dan mogen jullie daar ophoepelen. Hè? En dat is de toegang tot de Zee van Azov, de Krim, de toegang tot de Zwarte Zee, de Middellandse Zee, tot de Warme Zee, zal ik maar zeggen. Een belangrijke strategische positie. En dus en zo dat soort handelingen, waar men NAVO-kringen niet graag over spreekt, hè, maar die ook een verantwoordelijkheid hebben natuurlijk de relaties met Rusland verzuurd. En toen heeft Rusland natuurlijk het heft in handen genomen, zou ik maar zeggen. En dat is natuurlijk verwerpelijk. Het is een agressie, een ander land binnenvallen. Maar dat is wel een deel van de verklaring. Dus wij moeten niet doen alsof Rusland plots een imperialistische politiek heeft. Dit hangt heel nauw samen met een aantal dynamieken. Want de oorlog in Oekraïne is een interne spanning in Oekraïne. Want daar is het begonnen, de Donbass en de strijd in de Donbass. Waar dan Rusland bijgekomen is en dat je een spanning tussen Rusland en dan een oorlog tussen Rusland en Oekraïne. En dan heb je nog die laag tussen Rusland en de Verenigde Staten. Ja? En dus daar zijn een heleboel zaken fout gelopen. De Verenigde Staten hebben een zeer arrogante houding gehad een paar maanden voordat Rusland binnenviel. Door een hele lijst met eisen, verlanglijsten van de Russen. Bijvoorbeeld over de opbouw van troepen in Oost-Europa, bijvoorbeeld over het opstellen van raketsystemen, het oude INF-akkoord dat weggegaan is, dat opgezegd is. Al die verlanglijsten heeft men gewoon gezegd nee. In plaats van te zeggen, oké, dat is jullie lijst, wij willen ook een lijst, we hebben ook een lijst en we gaan erover onderhandelen. En dan had je wellicht een invasie zoals in Oekraïne vermeden. Mm-hmm. Met andere woorden, wat ik wil zeggen is dat die Russische dreiging wordt opgepompt, dat dan politiek is van self-fulfilling prophecy, om eigenlijk de militarisering van Europa en de VS te kunnen doen verantwoorden. Waar we nu naartoe gaan, als de Amerikanen bijvoorbeeld de VS naar 5% wil gaan, ja, dat is complete onzin. Dat gaat niet meer over defensie. Dat gaat over het organiseren van een economisch politiek blok met een zware militaire arm om naar globale dominantie te gaan, om de strategische rivalen, en ik denk dan vooral aan China, tegemoet te kunnen treden, en eigenlijk om een pure, loutere, imperialistische politiek van het meest klassieke soort. Mm-hmm. Ja, en zeker met Trump aan de macht is dat de ambitie. En dit is wat wij moeten verwerpen. Als Rutte zegt, we moeten naar een oorlogsmentaliteit, dat is een uitspraak eergisteren geweest, een oorlogsmentaliteit. En de minister van Defensie van de VS, Hegseth, spreekt niet meer over American troops in zijn maiden speech, maar over warriors. Wel, ik weet niet waar we naartoe aan het gaan zijn, maar dit is een pure militaristische politiek die niets te maken heeft met het organiseren van onze defensie.
Ik wil toch nog even terugkomen op die cijfers en die percenten, want concreet 1% van het bruto nationaal product is een, ja, ik denk 5,5 miljard of zo, ongeveer, per jaar dan.
Een beetje meer, ja.
Ja, per jaar. Dus als je nu zegt van, we komen eigenlijk van 1% of minder, we gaan nu naar 1,5% of we zitten op 1,5% of iets meer, doet er niet zoveel
1,3
toe.
1,3 nu, ja.
Maar als we dan er nog 1,5% bij doen, dat betekent dan ja, een 8 miljard per jaar dat er zo moeten bijkomen. En we hebben over die besparingen die nu bezig zijn, dat gaat over 20 miljard, maar dat is over 4 jaar, denk ik. Dus ja. Die 8 miljard, dat betekent dat men dan nog eens over 4 jaar ja, meer dan 30 miljard zou moeten vinden. Dus nog een oefening die bijna de anderhalf keer, twee keer de huidige is.
Dus concreet gezien, als we in 2029 2% willen halen, wil dat zeggen voor dat jaar, dat begrotingsjaar, ongeveer een 5,5 miljard extra.
Ja.
Maar om dat direct te bereiken, moet je dan het jaar ervoor bijvoorbeeld 1,8 hebben. Pakweg 3,5 tot 4 miljard. En het jaar daarvoor misschien 2 miljard extra. Dus als je dat allemaal optelt, zit je makkelijk aan meer dan 10 miljard. Hè, mm-hmm. Over het hele begrotingstraject dat er extra bij komt.
Ja, nu, maar dat is dan volgehouden, dus op jaarbasis.
Dat is meer dan de helft van wat er bespaard wordt.
Ja, maar dat is nu ja, 10 miljard. Dat ligt al vast, dat is eenmalig, dat is meer dan de helft. Maar bovendien kom je uiteindelijk op een inspanning uit, als we de 2% extra, van 10 miljard per jaar. Hè, die dus op een...
Vanaf dan, ja.
Ja. Maar wat het bij interessant is natuurlijk, want ik vond Jens Fransen wel interessant deze week, die zei van, ja, de Amerikanen die geven 800 miljard uit aan defensie en offensie. En slechts 0,5% is eigenlijk voor de NAVO. Dus ik heb dat eens snel proberen op te zoeken. En dat was inderdaad 5 miljard... kosten zag ik ook ergens, terwijl ze voor ieder jaar voor tientallen miljarden aan wapens verkopen aan Europa. Wat, want die dat extra geld, het lijkt mij toch Trump als handelaar kennende, toch voor een... In welke mate is mijn vraag, zou dat dus naar de Amerikaanse industrie gaan en oorlogsindustrie?
Wel, het is nu zo dat, als ik het goed voor heb, ongeveer, afhankelijk van de periode, dat een groot deel van de wapenaankopen in de VS gebeurt. Ja, dus van Europa. En dat zou rond de 60% zijn. Dus de meerderheid eigenlijk. Ja. En dat is natuurlijk, als je zegt tegen de Europeanen, je moet niet alleen 2% van uw militair, 2% van bruto binnenlands product aan militairen besteden. Een andere NAVO-norm zegt, die gelijk is afgesproken in Wales in 2014, dat binnen het militair budget 20% naar de aankoop van militair materieel moet gaan, naar wapens. En dus een groot deel van die aankopen gaan naar de VS-industrie. Uiteraard heeft de VS belang daarbij. Dat is evident. Hè? En vandaar dat Europa nu zich aan het organiseren is, maar dat is dan ook binnen de Europese Unie, het veiligheids- en defensiebeleid, om die eigen militaire industrie te herstructureren door samenwerkingsakkoorden, samen producten te ontwikkelen. Hè? In het kader van PESCO heet dat dan, permanente gestructureerde samenwerking. Om eigenlijk voor een stuk die meer uitgaven aan militair materieel in eigen huis te kunnen houden. Maar dit gaat niet meer dan over defensie, dit gaat dan over industriële belangen en meer bepaald die van het militair-industrieel complex. Dus waar Eisenhower zo voor waarschuwde, hè, dat zij belangen hebben, hè, in zijn afscheidsrede destijds in 1961. Ja, en dit is de fase waarin we terechtgekomen zijn, hè, dat die belangen van het militair-industrieel complex belangrijker dreigen te worden dan de belangen van de verdediging van het territorium, van de verdediging van een systeem, zijnde Europa of zijnde, weet ik veel, de NAVO-lidstaten of wat dan ook. En dat zijn we nu aan het overstijgen.
Ja,
en... voilà, je kan dat niet loszien van de belangen die daar leven, uiteraard niet.
Gisteren was er dan natuurlijk, of was het al eerder gisteravond, was er dan natuurlijk groot nieuws in de zin dat Trump dan dus aan het onderhandelen was met Poetin om de oorlog in Oekraïne stil te leggen. En dan vraag ik mij af van, ja, maar hoe zit het nu eigenlijk? Want tot eergisteren was het beleid toch wel om Oekraïne zoveel mogelijk te steunen. Geen sprake van onderhandelingen. En dus dan werden er daar vragen over gesteld aan meneer Rutte, dus de secretaris-generaal van de NAVO. En wat ik hem dan hoorde zeggen is van, we moeten meer geld aan wapens uitgeven enerzijds. En het mag nooit zoiets zoals gebeurd is met de inval in Oekraïne, mag nooit meer gebeuren. Maar hij leek eigenlijk zijn Europese partners, want dus wie was het allemaal, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, hadden daar dus negatief op gereageerd op die... die onderhandelingen. Dus die zijn meer ervoor om de strijd verder te zetten. Er zijn eigenlijk verschillende vragen die we in het kader daarvan kunnen stellen. Maar de eerste is eigenlijk, hoe moeten we dat dus eigenlijk, wat zegt dit over de NAVO? Het feit dat Rutte dan eigenlijk die Europese partners niet hoort en opeens complete kar keert.
Ja, wat Trump natuurlijk doet, is zijn eigen American First politiek voeren. Hè, en daarbij weinig rekening houden met zijn partners. Kijk maar hoe dat hij tot nu toe, op die korte tijd dat hij daar zit, al zijn partners heeft gesoffeerd. Ik denk aan de kwestie Groenland tegenover Denemarken. Denemarken, een NAVO-lid.
Ja, maar ik heb het nu vooral over de NAVO en Rutte die daar. Wat is dat?
Ja, maar je merkt dus dat Rutte heel erg een soort rol speelt om Trump zoveel mogelijk te moeten komen waar dat het mogelijk is. Vandaar ook zijn oproep, die 2% NAVO-norm, die is lang niet meer voldoende. Dus we moeten naar 3%. Nu, wat Oekraïne betreft...
Ja, maar wat ik bedoel is eigenlijk van... Ik veronderstel, dat is een andere vraag eigenlijk, dat jullie van vrede misschien wel het geen slecht idee vinden dat er wordt onderhandeld. Maar dat was natuurlijk helemaal niet wat de NAVO tot eergisteren of tot gisteren dan zei. En nu, binnen de NAVO, heb je dus één partij, de VS, die opeens zijn kar keert. En dan heb je Rutte, die dan blijkbaar de Europese landen... wat zegt dit over de verhoudingen van zeggenschap binnen de NAVO?
Ja, sowieso. Ik bedoel, de VS is altijd de leidende macht geweest binnen de NAVO en iedereen volgt de VS. Dat is altijd zo geweest en dat is nu niet anders. Alleen wordt dat nu veel brutaler duidelijk met iemand als Trump aan de macht. Maar het tweede is, wat ik wil zeggen daarover, is dat men ook wel weet, hè, dat men, bedoel, er is al langer sprake, niet alleen in de VS, dat deze oorlog niet militair kan opgelost worden, dat er onderhandelingen nodig zijn. De vraag is op welke termen en met welke voorwaarden enzovoort, en wie en wat. En dat Trump nu eigenlijk dat consequent doortrekt. Maar bij Trump zit er natuurlijk een addertje onder het gras, waar Trump op basis natuurlijk een deal maken met Poetin, en daarom dat hij misschien de Europeanen er buiten houdt, omdat hij aast ook op die grondstoffen, die zeldzame grondstoffen die onder meer in Oekraïne zitten. Hè. Er is sprake van allerlei, bijvoorbeeld lithium, dat heel belangrijk is voor de batterijindustrie, hè, voor alles wat alternatieve energie is, wat raar is in het geval van Trump. Maar goed, dat hij deals maakt met Poetin, om daar eigenlijk ook economisch goed uit te komen. En vandaar dat hij de Europeanen maar in beperkte mate wellicht daar wil bij betrekken. Dus hij toont zichzelf hier heel erg als een businessman, hè, een zakenman, president, die allerlei deals wil maken. Nu, hij heeft ook al in het verleden gezegd, kijk, Oekraïne, we gaan dat onderhandelen, maar tegelijkertijd heeft hij gezegd, ja kijk, wij zijn geïnteresseerd in die grondstoffen en in ruil krijg je dan wapens. Hè. Dus hij zegt ook wel, die idee dat je zomaar wapens krijgt, dat is gedaan. Hè. Je mag wapens hebben, maar je moet iets in de ruil daar tegenover zetten. En hij heeft dat openlijk gezegd. En die grondstoffen, daar willen we wel, daar zijn we wel geïnteresseerd in.
Okay, maar,
het gaat niet over een pacifistische politiek. Hè. Hij wil Oekraïne blijven verder bewapenen. En hij wil daar gewoon een deal over maken met Poetin. Hè.
Ja, en hoe zien jullie dat dan als vredesorganisatie dan, die move? Okay, het is opportunistisch. Maar wow, er zou uiteindelijk vrede komen.
Wel, kijk, wat Oekraïne betreft, ik denk dat dat belangrijk is. Ik denk dat sowieso, dit is uitzichtloos. Dit is een front dat al heel de tijd op dezelfde plaats blijft, maar waar dus, Eerste Wereldoorlog scenario, waar heel veel soldaten sneuvelen. Nog altijd. aan beide kanten. En dit is onaanvaardbaar, snap je? Want het is, waarom, en je merkt dat ook in Oekraïne, is er sowieso... Het is, wordt moeilijker en moeilijker om nog volk te vinden voor aan het front te gaan, omdat er de dienstweigering ontzettende proporties aanneemt. En wellicht is het in Rusland hetzelfde. Dus die oorlog dreigt sowieso dood te bloeden. Dus er is geen andere keuze dan te zoeken naar een diplomatieke uitweg. De vraag is welke voorwaarden daarvoor zijn. Nu, we hebben al gehoord, de minister van Defensie, Hegseth in de VS, heeft gezegd, ja, er zal geen, Oekraïne zal geen lid worden van de NAVO, hè, wellicht. De Europeanen moeten dan maar veiligheidsgaranties met Oekraïne afspreken, want ze willen zich daar ook verder niet mee moeien. Dat is een soort oud-isolationistisch idee of zo. Wel, op zich is dat goed. Maar mijn bekommernis is, mijn vraag is, wat gebeurt er met de militarisering van Europa? En daar zit de VS op een andere lijn, want zij willen net dat Europa, zoals de VS, veel meer besteedt in het militair apparaat. En dan krijg je natuurlijk een militair blok aan een economisch blok. En dat is denk ik niet van in die aard dat, om laten we zeggen, een goede basis om in een tweede instantie, als er een, ja, onderhandelingen zijn met Oekraïne en daar komt een vredesakkoord uit, dat we dan eigenlijk, dan is het niet gedaan, hè, dan moet je kijken hoe zijn de verhoudingen met Rusland. In welke mate betrek je Rusland in een Europese veiligheidsarchitectuur die niet bestaat uit twee gewapende machten die in een soort wapenwetloop blijven zitten. Dat is niet de bedoeling, denk ik. En dat is een heel andere agenda voor wat de VS betreft als die van de vredesbeweging. Wat de vredesbeweging wil, is een soort nieuwe Helsinki-proces. Dan verwijs ik naar de jaren 70, waar afspraken werden gemaakt rond common security, heet dat dan gemeenschappelijke veiligheid. Waar je zegt van, kijk, als wij iets doen, dan heeft dat altijd veiligheidsconsequenties aan de andere kant. Als de NAVO uitbreidt, ja, dan zal het uiteraard consequenties hebben voor de andere kant. Wat we willen doen is, jouw veiligheid is afhankelijk van mijn veiligheid. Dat vergt dus wat men noemt vertrouwenswekkende maatregelen, afspraken en uiteindelijk ook ontwapeningsakkoorden. Dus
ja, je bedoelt overleg met beide zijden, want daar wil ik eigenlijk toe komen ook, want we hebben nu die veiligheidsconferentie. Die nu aan de gang is. Ja, ik had het eigenlijk eerst niet door. Ik dacht dat gewoon een NAVO-bijeenkomst was. Maar dat gaat dus de Munich Security Conference. Wat is dat voor iets? En ja, je had het daarnet over Helsinki, waar er ook een veiligheidsconferentie was. Hoe zie je die twee?
Ja, dat zijn twee compleet andere dingen. Wat in München, dat is eigenlijk een soort militair-industrieel complex dat elk jaar dat organiseert. Je zou het kunnen vergelijken met Davos. Ja, een informele bijeenkomst van de rijken, wel hier is het een beetje gelijkaardig.
Davos van de oorlogsindustrie.
De oorlogsindustrie, de hoge tenoren, alles wat te maken heeft met veiligheid, Vance komt daar spreken en zo, die komen daar samen en die praten dan over zogenaamde veiligheidspolitiek. Hè. En natuurlijk heeft dat enorm zit daar een grote NAVO-blauwdruk in. Ja, omdat dat een belangrijke conferentie is geworden al jaren. Waar ook de defensieindustrie heel erg naar kijkt en dikwijls ook mee aan tafel zit, hè, in de gesprekken. Maar dat heeft niks te maken met een of andere, overleg zoals Helsinki was. Helsinki was echt de Warschau-pactlanden, voormalige Oostblok, hè, dus waar toen Polen enzovoort nog lid waren van, in de communistische sfeer zaten en dus hadden ook een militair pact, de Warschau-pact en de NAVO-pact. Waar men besef had van, kijk, deze wapenwetloop is 1 economisch niet te houden en 2 wordt zeer gevaarlijk, want op een gegeven moment waren er 70.000 of zo kernwapens opgesteld aan beide kanten. En dat was zeer gevaarlijk, die situatie. En dan had je mensen zoals Willy Brandt met zijn Oostpolitiek, Olof Palm, maar daarvoor ook de Belgische Harmel, hè, die minister van Buitenlandse Zaken waren, die toch de nadruk legden op het feit dat militaire veiligheid alleen, dat geen veiligheid geeft, in tegendeel. Als je te veel op militaire veiligheid focust en bewapent, dan wordt het onveiligheid. En dus de noodzaak brachten of naar voren schoven om afspraken te maken. Een ronde tafel, hè, dat was Helsinki, om vergelijk te zoeken op vlak van veiligheidspolitiek en uiteindelijk tot ontwapening te komen.
Ja, maar hier zitten de Chinezen en de Russen niet mee aan tafel.
De Russen zaten daar toen, dat was toen de Sovjet-Unie.
Nee, maar bedoel nu in München.
Ah, nee, natuurlijk niet, nee. Ja. Daarom dat ik ook zeg, het is een soort Davos, dat is een soort clubje. Dat is eigenlijk een organisatie die zelf bepaalt wie nodigen we uit. Maar soms gebeurt het, hè, dat ook anderen worden uitgenodigd. In 2007 is Poetin op die conferentie uitgenodigd. En het was trouwens dan dat de relaties beginnen verzuren zijn, want dan heeft hij zijn eerste hele boze speech, want we hadden goede relaties, hè, mogen we dat niet vergeten, met Rusland tot dan, toen hij zijn eerste echte boze speech gaf, gericht tegen de NAVO en gericht tegen de Verenigde Staten, en dat was omwille van het feit dat Obama toen, was het Obama? Nee, dat was nog niet Obama, hè, dus naar een raketschild wilde gaan. Hè, dus de vorige, nee, dat was nog onder Bush, denk ik. En Obama heeft dat dan uitgewerkt. Maar hij reageerde heel erg op de plannen, Amerikaanse plannen, om een raketschild te bouwen in Polen en in Tsjechië. En daar heeft hij, ja, heeft hij zich heel erg boos over gemaakt. En dan met de NAVO-top in 2008, toen de NAVO besliste, tegen de wil van Duitsland en Frankrijk onder meer, en ook België in, maar onder druk van de VS, om Oekraïne het uitzicht te geven op lidmaatschap van de NAVO, toen is het helemaal verzuurd met Rusland. Dus om maar even te zeggen, dat soort eenzijdige handelingen, een raketschild, of zeggen dat Oekraïne erbij kan komen, hè, dit was een aantasting van de veiligheidsbelangen van Rusland, hè, in de ogen van Rusland. En dit is het omgekeerde van wat het proces van Helsinki eigenlijk beoogde, namelijk dat je geen handelingen, eenzijdige handelingen doet zonder de ander daarover te consulteren en te zorgen dat er goede afspraken ontstaan. Ja. Dat is eigenlijk het grote verschil. En wat nu in München gebeurt, dat is een... Ja, dat is een eliteclub van het militaire industriële complex, zal ik maar zeggen, ja, die daar samenkomt.
Ik wil het nog toch kort, maar ik wil niet uitgebreid toch over Gaza en Palestina hebben, maar dus de drie Israëlische gijzelaars zijn vrijgelaten. Nu moet Israël de 300 gevangenen en gijzelaars, Palestijnse gevangenen en gijzelaars, vrijlaten. Maar dus er was daar eventjes, Hamas had op de pauzeknop geduwd, laat ik het zo zeggen. En dan wordt er gezegd, hier hoor je dan van, ja, Hamas dreigde om de afspraken niet na te komen. En dan de media die kritisch zijn op Israël dan, die hoor je dan zeggen van, dat was op Al Jazeera, hulpgoederen niet binnengeraken, wel eten en drinken, maar niet een heel klein deel van de tenten, minder dan 10%, geen van de prefabwoningen en ook geen of bijna geen bulldozers en elektriciteitsgeneratoren. Dus dat is op zich wel een... wat klopt er nu van het verhaal? Heb je daar zicht op? Want ik hoorde ook vanuit de VN of zo geen verklaring, een duidelijke verklaring daarover. Of dat het feit dat Israël nu zich helemaal niet, of toch in grote mate niet zo, belangrijke mate niet zou houden aan de afspraken, aan de deal, namelijk in de mate dat goederen moeten binnengelaten worden, die toelaten om het puin op te ruimen en de bewoning door de Gazanen leefbaar te maken.
Ja. Wel, ik denk dat een voor een stuk wel klopt, hè. Dat Israël onder mom van veiligheidsmaatregelen alles checkt enzovoort, hè, want ze willen geen wapens binnenkrijgen. En dat is dan een legitiem argument om die hulpgoederen die dan binnen moeten geraken, om die vertraagd te laten binnengaan. Vergeet niet dat Gaza al sinds 2007 onder een Israëlisch embargo zit en dat goederen zoals cement enzovoort altijd op de blacklist stonden. Hè. Dus dat heel veel zaken die je gebruikt in de constructiebouw, dat die gewoon het land niet binnen konden en dus via alternatieve wegen, de tunnels enzovoort.
Ja, maar dat is een kwestie van te checken, een prefabwoning, je scant die goed en allemaal, je pluist die uit, maar die staan gewoon aan de grens te wachten nu, dus of niet, dat is eigenlijk de vraag, daar is zelfs geen zicht op, ik heb er geen zicht op of het nu klopt dat ze binnenkomen of niet binnenkomen.
Ja, dat is heel moeilijk, hè. Ik heb geen weet van... ik zal eerlijk zeggen, ik heb het niet gecheckt, hè, nu de laatste tijd, wat de VN daar zelf over zegt. Ik weet dat zij wel, bijvoorbeeld vorige week aankondigde dat er zoveel mobiele keukens zijn binnengebracht. Hè, dat wel. Maar ik denk dat het wel klopt dat het allemaal veel trager gaat. Als je kijkt naar het aantal camions met hulpgoederen en aanverwanten, hè, dus ook constructiematerialen.
Ja. Maar dat is toch een onderdeel van de deal. Je zou kunnen zeggen, ja, dan pauzeert Hamas eventjes met het uitleveren van die gijzelaars ook. Want als Israël niet in staat is...
Ja, maar daar zit je met die machtsverhoudingen. Kijk, in Israël is er sowieso geen animo om voor dat staakt het vuren. Toch niet binnen de regering. Waar je met twee extremistische partijen zit. Hè, de partij van Bezalel Smotrich en Itamar Ben-Gvir. Itamar Ben-Gvir die trouwens nu uitgestapt is tijdelijk, omdat hij tegen een staakt het vuren is. Hè. En zeker tegen de tweede fase. En Bezalel Smotrich wil geen tweede fase. En zij willen die gijzelaars dan, vanaf het moment dat die gijzelaars vrij zijn, onmiddellijk Hamas verder vernietigen, hè, zoals ze dat noemen. Maar in werkelijkheid gaat het natuurlijk over een andere agenda. En dat sluit dan aan, en dat heeft daar ook mee te maken, met wat Trump heeft gezegd, hè, namelijk dat we gaan Gaza tot ons nemen, we gaan dat allemaal plat, helemaal plat leggen nu, hè, voor zover het niet helemaal plat is al, en we gaan daar nieuwe rivieren van maken, hè, met hotels enzovoort. En dat klinkt als muziek in de oren ook voor die kolonisten, want die zien er natuurlijk een deal in, een mogelijke deal in, om laten we zeggen, dat gebied zelf mee te helpen koloniseren. Ja, zoiets. En daar dan ook economisch van te profiteren. En uiteraard ziet Hamas dat ook, hè. Dus zij hebben een beetje schrik dat heel dat staakt het vuren nu gebruikt wordt om eigenlijk dat soort plannen op termijn door te voeren, ja, met etnische zuivering van het gebied, want de Palestijnen moeten dan weg, want die passen dan zogezegd niet binnen dat project. En dit is exact wat eigenlijk ook die radicaal-extremistische partijen willen, dat de Palestijnen daar weggaan. Ik herinner maar even aan het plan dat kort na 7 oktober, na de Hamas-aanval, is gepubliceerd geweest in, of gelekt is geweest van het ministerie van Defensie toen. Dat was 10 pagina's waar 3 scenario's op stonden. Hè, van wat moet er gebeuren met Gaza na de militaire operatie. En de derde scenario, wat een voorkeur genoot, zo stond er in dat document, was dat de Gazanen daar allemaal weggingen en in een kampen in Gaza, in de Sinaï zouden worden ondergebracht. Hè, ja. Dat dan geleidelijk aan steden kunnen worden. Voilà, en dat is, denk ik, wat er op de achtergrond speelt. Ja. Hamas natuurlijk zorgen baart.
Ja, er was blijkbaar een verklaring. We gaan eruit, er was een verklaring van iemand van Hamas of van woordvoerder, of was het van andere organisaties, dat we gaan niet vertrekken, of het is naar Jeruzalem, dus terug naar het historisch Palestina. Goed, dank u wel. Voor deze toelichting dan vooral bij de wapenindustrie. Ludo van Vrede, en tot een volgende keer. Goed weekend nog. Hè?
Ja, oké.
Tot ziens.
Dag.
Dag.
Salut.